antwoord tot onze overdenking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk. En daarvan lezen wij u voor de eerste 2 versen, Romeinen 8 vers 1 en 2, waar het woord des Heren aldus spreekt: zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Tot zover. Verleden week hebben wij gelet op het eerste gedeelte van het 8e vers. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En we moesten eigenlijk nog vervolgen met die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Hoewel, ik zei u, veel vertalingen hebben het niet, omdat van de oudste handschriften dit gedeelte van de tekst ontbreekt. En het staat ook in het 4e vers, het doet ook niet ter zake, want er staat geschreven die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest in vers 4. En daarom mag het ook in vers 1 staan, alhoewel dan volgens de geleerde het niet zo waarschijnlijk is. Wij wilden dan vanmorgen een ogenblik vervolgen, en daarbij hebben wij het 2e vers ook u voorgelezen. Wij hebben gehoord verleden week van het grote geheim. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nu, in deze stand, zodan ik dien zelf wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Nu, terwijl dat ik het goede wil doen, het kwade mij bijligt. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. We hebben gehoord hoe de apostel Paulus zichzelf had gezien bij het licht van Gods heilige wet. Van die wet die geestelijk is en waaronder hij vleeselijk openbaar komt. Nu, in deze nood- en doodssituatie, waarin hij ook sprak: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Daar tegenover staat eigenlijk dat wonderbare: zo is er dan nu toch geen verdoemenis voor een verdoemelijk schepsel in zichzelf, die geen enkele waarde eigenlijk aan of toe kan brengen, die slechts onwaarde en ledigheid en doodschaduw bij zichzelf vindt. Dat was ook het wonderbare, het triomfantelijke van het allerheiligst geloof. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor die in de Heer Jezus Christus zijn, die in hem zijn naar het eeuwig welbehagen Gods, in zijn verkiezende liefde aan de Zoon toevertrouwd en in hem aangemerkt, en die in de tijd door een waar geloof hem worden ingelijfd. Dan gaat de apostel nog verder spreken: die niet naar het vlees wandelen, maar naar den geest. Wat wil dat zeggen in dit verband? Ja, natuurlijk, daar hoort ook bij, als wij eens even bedenken dat vlees hier in het Nieuwe Testament, en vooral hier in de Romeinenbrief, dat wil niet zoveel goeds zeggen. Als er sprake is van vlees, dan is dat niet zomaar een stuk vlees, maar dan is dat het vijandig bestaan, ons van God afgescheiden bestaan, dat wij omdragen krachtens onze val en bondbreuk in Adam. Dan is dat die verdorven natuur waar de Satan in werkt en waar de zonde in leeft. Dat is vlees eigenlijk. Daarom, vlees en bloed zal het koninkrijk niet kunnen beërven. Het is u niet nut, zegt de apostel. En die naar het vlees leven, die zullen ook zeker sterven.
vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Vlees, dat is dus niet een stukje van mij. Vlees, dat is niet een vinger of een duim. Vlees, dat ben ik geworden, geheel en al, omdat ik Gods beeld verloren ben en ik ben een zondaar geworden. Zalig hij die dat gelooft en die zichzelf niet voor een geestelijk mens durft te houden en die ook niet als een geest hier op de aarde loopt in de inbeeldingen des harten, maar die voor God mag zijn vleeselijk in de veroordeling van zichzelf, verkocht onder de zonde. Ik zeg niet dat de mens gelukkig is die er maar op los zondigt. Dat deed de apostel Paulus niet. Dat is ook naar het vlees leven. Maar wel gelukzalig is hij die gelooft dat hij enkel zonde is en die de toevlucht mag nemen met zijn gehele verlorenheid onder de schaduw van zijn vleugelen. Als we dan eens zien dat wat naar het vlees wandelen is, dan beginnen wij eens een ogenblik niet om u te wijzen op allerlei uitspattingen van mensen. Want in die uitspattingen en in dat zondeleven waar we zo graag over spreken, daar laten wij dan nog een grote ruimte vrij om naar het vlees te leven, zonder dat we eigenlijk bestraft worden door het licht, door het woord. Dan spreken we over dat vleeselijke leven en over dat naar het vlees wandelen in deze wereld en van de huichelaars die stiekem dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. Ik zeg niet dat dat er niet bij hoort, maar het is wel een verrassende list van de vorst der duisternis als hij dat ons zo voor gaat houden. Och ja, vlees. Het vlees wil toch dit niet en het vlees wil graag zus. En dan praat hij op zo'n gemoedelijke manier over het vlees. Over het vlees. Hij denkt dan dat hij wel geestelijk is, maar ja, hij is ook nog zo vleeselijk. En daar heeft hij zo'n last van dat hij zo vleeselijk is. Zie je, op deze manier gaat het nog wel. Maar als we het nu eens anders stellen, als we het nu eens zo stellen, naar het vlees leven, dat betekent je eigen verdoemenis voor waarachtig houden. Dat is raar gezegd, maar ik zal het proberen iets duidelijker uit te drukken. Naar het vlees leven, dat betekent je niet storen aan de Heer Jezus Christus, die uit het eeuwig welbehagen Gods geopenbaard is als de geliefde zoon en je eigen ervoor blijven houden. Dat is dat vleesleven. Naar het vleesleven, dat wil dus nog helemaal niet zeggen dat je dronken langs de straat loopt in de eerste plaats en dat je stiekem een uitstapje maakt naar de bioscoop. Maar naar het vleesleven, dat betekent dat je geen andere maatstaf hebt dan je eigen vrome en je goddeloze ik. Dat is de maatstaf. Dat is naar het vlees wandelen. Naar het vlees wandelen, dat wil dus eigenlijk zeggen dat je je leven lang maar door blijft zagen over ik. En over je oude mens en over je vleeselijkheid, dit en dat. En nooit de ontdekking doen dat je daarmee voor eeuwig omkomt. Want wij komen om met ons vlees. Vlees en bloed heeft ons nog nooit iets goeds geopenbaard. Vlees en bloed, dat is niet alleen een goddeloze mens, maar het is ook een heel vroom mens. Dat waren de broeders van Jozef, die wandelden ook naar het vlees. Maar dat zijn ook al die ingebeelde heiligen die over de aarde gaan. Ik ben heiliger dan gij, hier een weinig en daar een weinig. Dat is naar het vlees wandelen. Naar het vlees wandelen, dat is ook... Och, och, als het wonder jou nog eens zou mogen komen staan te gebeuren. Dat is naar het vlees wandelen. Want naar de geest wandelen, dat is heel anders. Dat zegt niet zulke dingen. Dat spreekt uit de mogelijkheid en de majesteit van Gods eeuwige wilsbeschikking van zijn welbehagen. Maar dat zeurt niet in een vleeselijke zin. Want dan zou je haast gaan denken dat de mens nog zo goedertieren is en zo meedogend voor een ander, dat hij zit zo te wensen en te bidden dat die of die er ook maar bij mag horen. Ja, maar dat is ook naar het vlees wandelen. Naar het vlees wandelen, dat is dat hele godsdienstige samenstel van ons menselijk vernuft. Dat is dat samenstel waarbij we steeds vooruit gaan en zelfs van onze nederigheid nog weten een hoogmoedige bedekking te maken voor ons goddeloze hart. Naar het vlees wandelen. Naar het vlees wandelen, dat betekent dus dat je de Heer Jezus Christus als de enige offerande Gods die de Vader behagen kan, niet voor waarachtig houdt, maar je eigen wel. Daarom kan de mens zo vroom naar het vlees wandelen. Begrijp je? Nou schiet me opeens te binnen van die verspieders. Waar we toen eens bij stilgestaan hebben in de Valkhofslaan. Die verspieders. Daar waren er een paar die naar de geest wandelden. En 10 die naar het vlees wandelden. Wat zeiden die 10 die naar het vlees wandelden? Dat waren hele nette, eerlijke, vrome lieden. Maar die wandelden naar het vlees. Maar ze liegen niet. Ze vertellen de waarheid. Want als ze uit het land komen en ze komen terug van de verspieding, dan zeggen ze, ja, het is mooi land, het is waar hoor, het is mooi. Het is prachtig, er is overvloed van melk en honing en druiven, kijk eens. Maar ja, er is ook nog wat anders, we hebben daar reuzen gezien. Reuzen. Kinderen Enaks. Sterke vestingen, steden, noem maar op. Ja, daar valt nou de vleeselijke godsdienst voor 100% bovenop. Op deze visie. Daar zijn ze het allemaal roerend mee. Ja, het is groot. Het is groot, dat hemelse Kana. Maar ja, pas op. Want? Moet je er daar zelf nog iets aan doen dan? Nou ja, maar je kunt toch niet zo. Kijk, voel je dat? Die mensen wandelen naar het vlees. Die zeiden, die zagen leeuwen en beren bij duizenden. En dat was het ergste nog niet, want die hebben die anderen ook wel gezien hoor, die reuzen. Die anderen hebben het ook wel gezien. Maar die waren verwaardigd om als ellendige, krachteloze zondaren te hopen op de belofte van God die gezegd had, ik maak zoals brood voor jullie. Je eet ze op. Je hoeft niet te vechten. Je hoeft ze alleen maar op te eten. Je wint het. Ik zal u dat land geven. Dat heb ik aan uw vaderen beloofd. Die zijn misschien nog wel veel benauwder geweest, die twee. Het kan best zijn dat ze daar rondgelopen hebben met een pak op de rug. Tjonge, jonge. Maar toch brandde er in hun ziel. O Heere, u hebt aan Abraham gezegd. U zal ik uw zaden, zal ik dit land toch geven. Kijk, en wat mochten ze toen doen? Hun eigen ogen niet voor waar houden? Hun eigen overleggingen niet al te serieus nemen? De vrienden die erbij waren ook niet te serieus te nemen om zich daardoor te laten overheersen? Maar als het ware in een noodschreeuw te zeggen... Mannen, toen ze terugkwamen. Het is wel waar, maar dat is toch onze kant. Dat is de verkeerde kant. Dat is de vleeselijke kant. Maar gedenk toch dat God gezegd heeft aan Abraham. Ik zal uw zaden dit land geven. Het heeft de Heere gezegd. Dat is een omkomend leven, weliswaar voor het vlees. Dat voel je wel aan. Dat is juist een omkomend leven. Een omkomend leven, dat is niet dat gemoedelijke poespas wat wij in het midden brengen. Van we hebben hier eens een indruk en we hebben daar eens een indruk en oh, toen kreeg ze. Nee, dat is pas een omkomend leven. als eigenlijk alles wat er in ons is, zegt de kant. Of hoe zal dit en hoe zal dat? En dat daar dwars doorheen worstelt de Heilige Geest, de Geest van Christus, die zegt, het is toch waar wat God gezegd heeft. Dan kom je zelf bij ons soms. Je weet de afloop. Die naar het vlees leeft, die naar het vlees wandelt, die sterven. Die sterven. Ze zijn neergeslagen in de woestijn. Er waren kinderen bij, zeker kinderen des Heren. En niet zo'n klein beetje ook. Maar het gaat nu om het beeld. Beeld. Die paar mannen die zijn er gekomen, maar Jozua en Caleb, maar zelfs Mozes en Aaron niet. Wat duidelijk, hè. Wat duidelijk ligt dat die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat de wandel des vleeses, dat is de wandel naar het zichtbare en het tastbare. Wat heb ik en wat hou ik en wat krijg ik? Maar de wandel naar de geest, dat is als het ware, ja, mag ik het zo zeggen, dat is een paradoxaal leven. Dat is aan de ene kant verdoemd, aan de andere kant zalig. Dat is aan de ene kant de grootste zondaar en schelm die er op de aarde ooit geleefd heeft, en aan de andere kant heilig, volmaakt, onberispelijk. Dat zijn nou zaken, mensen. Dat zijn de zaken die de Heilige Geest werkt. Dat zijn de zaken die ook in de tijden dat God het licht weer op de kandelaar bracht, in het middelpunt stonden. Dat wonderlijke. Dat wat eigenlijk ook al toen gezegd werd. Tegelijk goddeloos, tegelozen, tegelijk rechtvaardigen. Ja, dat heeft trouwens niks te maken. Dat wil juist die vrome mens, die wil dat. Ja, maar dan kun je maar raak. Maar ze vergeten dat hun maar raak doen. Een arme zondaar die dat gelooft niet. Want die waarachtig gelooft dat hij één pot vlees is. En dat hij niets geestelijks in zich heeft. Die weet niet anders te zeggen dan Heer Jezus Christus. Gij zonen David, ontferm u mijner. Schraag u mijn gang. Maak u mijn wandel in uw woord. Die anderen niet, want die wandelen allemaal naar het vlees. En dat betekent dat je bent bekeerd. En dan moet je voor de rest moet je goed je best doen. En je moet zus en zo doen. Want je moet het allemaal ontwikkelen. Werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Kijk eens. Dat is nou, ja, het is erg genoeg, maar velen van Gods volk, wij allemaal hebben daar een tik van te pakken. Want onze verdorven aard, het zit in ons bloed ingegoten. Je kan best bij jezelf vandaan gaan. Hij zegt, o Heere, wat een onverdraagzaam mens ben ik. En als ik denk dat ik er iets van versta of geloof, doe ik 5 minuten daarna de ontdekking dat ik er niets van versta. Want het is een onuitsprekelijk heilgeheim. Geen verdoemenis nu. Die niet naar het vlees wandelen. Die de oren niet te luisteren laten leggen. Naar die akelige vermetelheid van de godsdienstige mens. Die ze zelf zijn. Die de oren niet te luisteren willen leggen aan hun overleggingen en alles. En die toch telkens maar weer erin terechtkomen. Telkens maar weer. Ja, voorwaar, wat een groot onuitsprekelijke inhoud. Wat de apostel in de Galaten, aan de Galaten schrijft. Staat dan in de vrijheid waarmee u Christus vrijgemaakt heeft. Hebben jullie wel eens opgelet dat de meeste mensen zulke dingen betrekken op een of andere beleving die ze hebben? Hebben jullie wel eens opgelet? Sporadisch als iedereen tegenkomt, voor wie het een daadzaak Gods in Christus is, die door een door God gewerkt geloof omhelst werd. Sporadisch. De meesten die praten over die vrijheid, maar ze hebben er helemaal geen kennis aan, want dat komt openbaar in het leven. Dat komt openbaar in het leven. Men heeft wel eens wat beleefd, men heeft wel eens wat ervaren, men heeft wel eens wat dit en wat dat, maar men vergeet, dat kan nooit de grond zijn en de reden waarom ik moet hopen. Waarop mijn hoop kan rusten, waarop ik mijn moede hoofd kan neerstrekken. De Heer zal ons toch zo uit die wandel des vleeses ontdekken, met eerbied gesproken, dat als we tenslotte aan het einde van de reis mogen komen, dat we in één heldere flits zien. Als de Heer ons niets geeft. Ja, let er eens op. Let er eens op. Je moet niet ervan uitgaan dat hij zegt, als ik sterf dan, oh dan ben ik dit en dat. Nee, het kan best wezen dat de Heer je dan aan de wandel des vleeses ten laatste nog ontrukt. En dat je ligt uit te kijken en dat je je eigen ligt in te prenten. Oh, ik heb toch wel eens dit. En dat je zegt, lees nog eens dat en bid nog eens zus. En zo. En dat je helemaal niets hebt. Dat je zegt, oh wat een armzalig. Ja, armzalig. Dat kun je nou wel zeggen. Maar dat zijn wij. Wij zijn van die armzalige zondaren. En waar moet je het dan mee doen? Waar moet je het dan mee doen? Ach, dan stroep ik er niet ertoe die des Heeren wegen zou kennen. En waar ik, ja, wat ik er hoop, dat doet niet ter zake. Maar die ik geloof gebonden te zijn in zijn eeuwige liefde, houdt goede moed. Geloof alleen. Geloof alleen. Ja, maar dat kost mij mijn hoofd om te geloven. Dat kost me mijn leven. Want als het is geloof alleen, moet ik dan alles loslaten. Alles. Alles. Helemaal alles. Ja, zegt de koning. En waar je zingt, daar raap ik je op. Want in die weg komt het toch uit dat dat volk een God heeft. Die leeft. En die ze in al hun rampzaligheid en in al hun tegenheden en in alles wat er zich voordoet, dat hij toch zijn eeuwige armen onder hen uitstrekt. Dat is de weg. Staat ons niet aan. Ja, maar als ons dat zo voorgehouden wordt, dan kunnen we tegelijk een ogenblik bedenken dat wij vijanden zijn van onze eigen zaligheid. Zie je, want de mens is geen vijand van die manier van zalig worden zoals dat dan zo besproken wordt. Dan nee, daar is die zo'n vijand niet van. Dat trekt hem zelfs nog wel enigermate aan. Vooral als er een traantje bij gehuild wordt. En er is zo'n lieve gunning aanwezig, dan trekt hem dat toch. Ja, dat zet die man toch gelukkig. Maar als hij nou bij iemand komt die helemaal niet gelukkig is. Als hij nou bij iemand komt die helemaal niet zo vrolijk is. Die niet zo gezond is. Als hij bij iemand komt en zegt, nou dat is ook niet veel aan. Zou je zo willen wezen? Nee, natuurlijk niet, zeggen de mensen dan. Zo zou ik niet willen wezen. Waarom niet? Nou ja, wat is dat nou? Wat heb je dan? Nou ja. Maar ik zeg u, een arme worm die gelooft door de Heilige Geest telke malen weer bij de voortgang, die is zalig. En die wordt zalig. Maar het is een arm leven die niet naar het vlees wandelen. Vlees wandelen, dat is dus altijd, ben je nou wel dit genoeg? Ben je nou wel dat genoeg? Zou je niet eens meer zus? Zou je niet eens meer zo? Kijk eens, er is toch wel eens wat gebeurd in mijn leven. En nou moet ik toch. Begrijp je? Ja, dan moet je. Dit en je moet dat. En je moet zus en je moet zo. Naar het vleesleven, dat is ook altijd eigenlijk. Het is somber. Ik heb niks. En wat doe ik dan? Wat doe ik dan? Gelijk de Heren verdenken. Gelijk zet ik een streep door allerlei dingen heen. Als ik een uur of een dag of een week tevoren uitnemend getuigenis heb gegeven van de genade Gods, die in mijn arme ziel een ogenblik geproefd en gesmaakt werd, dan geef ik dan voor hetzelfde geld de grote streep door. Ja, dat is allemaal maar inbeelding. Dat is allemaal maar dit en dat is allemaal maar dat. Dat is net vleesleven. Begrijp je? Dan geef je de gelijke streep door. En hij door je eigen streep geeft, dat is niet zo erg. Maar dat het eeuwig blijvende woord en werk Gods eigenlijk zomaar aan de kant geschoven wordt. Of het is het helemaal niet van God geweest, dat kan natuurlijk ook. Maar dat je zegt, wat een vleeselijkheid. Die verdenking. Dit en dat.
Nee. Die naar de geest wandelen. Die naar de geest wandelen. Wat is nog meer naar het vlees wandelen? Nou ja, daar vloeit dan uit voort. Als je zo naar het vlees wandelt, daar vloeien ook alle zonde en ongerechtigheden uit voort. Om de vrijheid te misbruiken tot een oorzaak voor het vlees. Begrijp je? Dat zijn dan mensen die zijn zo geestelijk en die zijn zo vrij geworden, hè, dat ze uit geestelijke vrijheid het vlees ook wel wat gunnen. Begrijp je? Dat hoort er ook bij. Dat is naar het vlees wandelen. Altijd naar je eigen ik, zin en wil. Je eigen begeerte. Daar zegt de koning van, die zulke dingen doen, zal het koninkrijk Gods niet beërven. En je bent zalig, je wordt zalig als de Heer dat hier in de tijd tegen je gaat zeggen. Zodat je het koninkrijk Gods niet binnen kunt gaan en ervaart dat de bijl aan de wortel der boom is. Maar dat je eruit getrokken wordt met een oog op hem buiten jezelf die als een onvruchtbare boom uitgehouwen werd. Terwijl hij de enige vruchtdrager was. Dat is naar het vlees leven. Dat is ook gruwelijk. Dat is ook gruwelijk. Dat kom je ook zo tegen in de godsdienst. Maar dat komt omdat ze het eerste verwerpen. Ze verwerpen deze prediking des geloofs. Ze verwerpen de prediking van het woord. Maar ze klampen zich allemaal vast aan zichzelf. Begrijp je? Dat is het opmerkelijke. En nou beginnen ze zelf te openbaar te komen vaak. Dat je zegt, het is toch een schande dat hij toch helemaal niet verwacht. Waarom niet? Waarom hij dat niet verwacht? Die mensen zijn zo geestelijk, daar kun je niet anders van verwachten. Want als een mens geestelijk is, en als een mens bekeerd is, en als een mens dit is en dat is, in zijn eigen, wat moet je dan verwachten? Moet je dan niet verwachten ieder ogenblik dat de zaak fout loopt? Natuurlijk. Ja, er zijn er die het volhouden tot in de eeuwigheid toe, maar bij velen komt het uit in het leven. En bij Gods volk komt het zeker uit, want de Heer laat ze dan zelf wel een toontje lager zingen. Maar dat is nou wandelen naar het vlees. En de wandel naar de geest, waar men dan zo van spreekt, dat is dan eigenlijk de wandel naar hun eigen geest. Naar hun geest. Maar hier bedoelt het de wandel naar de Heilige Geest. Die naar de Heilige Geest wandelt. Die naar de geest van Christus hoort. Zo naar hem hoort. Dat ik geloof vleeselijk te zijn onder de zonde verkocht. En nochtans zeg. Kom Schepper Geest. Bezoek mij met uw heil. Want ik lig als een vijandig dood op de aarde. In mijzelf. Maar waar uw geest in de rader komt. Daar worden de voeten gericht. Naar een vaste stad. Om daar geduriglijk te wonen. Waarom? We gaan nog een ogenblik verder. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des dood. Wat betekent dat? Betekent dat dit? Er is geen verdoemenis meer, want ik ben, nee. Het lijkt wel door het redengevende voegwoord. Het lijkt wel alsof het tweede vers, als het ware, iets in de mens zou kunnen zijn, waardoor het eerste waar is. Er is geen verdoemenis. Waarom? Omdat ik vrijgemaakt ben van de wet der zonde en des doods. Nee. Omdat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn, worden zij ook vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. De apostel schrijft dus eigenlijk hoe het gaat. Hoe het gaat. Niet hoe het kan gaan, hoe het gaat. Hoe het is. Hij zegt niet, je moet van dat tweede opklimmen naar het eerste.
Of eigenlijk, nee, je moet van het eerste opklimmen naar het tweede. Nee, nee, verstaat nou eens goed. Er is geen enkele grond dan het eeuwig welbehagen Gods in Christus en onzerzijds de ervaring des geloofs in hem. Dat is het enige. Daaruit vloeit alles voort. En hoe gaat dat? Nou, zegt de apostel, dat ligt in Christus, in die dierbare borg en middelaar. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft me vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wat is dat nou toch? Wat bedoelt de apostel hier? Wat is de wet des geestes en wat is de wet der zonde en des doods? Is de wet des geestes, zijn dat de 10 geboden? En de wet der zonde, is dat ook de wet der 10 geboden? Ja, dat is niet zo eenvoudig, daar moet je maar eens over denken. Want, kun je de wet der 10 geboden een wet der zonde noemen en des doods? Aan de ene kant zeg je, ja, in die zin, zij openbaart de zonde. Want waar geen wet is, is geen overtreding. En haar vloek werkt de dood, want vervloekt is een iegelijk die niet blijft. Het is een bediening des doods en der verdoemenis, zegt de apostel. Maar om nu die wet. Je kunt in ieder geval de wet geen zonde noemen. Denk dat niet. Want de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Laten we het eens alles een klein beetje van de voet volgen. Want de wet des heilige geestes. De geest des levens in Christus Jezus. Ja. Toen ik daar een ogenblik over dacht, zag ik in de verte iets schemeren. Een heel klein lichtstraaltje, de wet des geestes. Daar kun je ook onder verstaan, de macht, de heerschappij van de Heilige Geest. Maar hoe moet ik lezen? Je kunt het zo verschillend lezen. Je kunt het zo lezen, want de wet des geestes des levens heeft mij in Christus Jezus vrijgemaakt. Je kunt het zo lezen, want de wet des geestes levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Allemaal volle betekenissen en inhoud. Laten we het eens zo lezen, want de wet. De heerschappij van de Heilige Geest in de Heer Jezus Christus werkzaam. Hij kreeg de geest zonder mate. Misschien wel een beetje aparte gedachte, maar hij is zo troostrijk. De Heilige Geest werkte in de Heer Jezus Christus, heerschappij voerende over hem. En in die wet des geestes, die levende geest die in de Heer Jezus Christus woonde, over hem was uitgegoten, deed hij alles wat der wet welbehagelijk was. De Heer Jezus voldeed aan de allerkleinste en grootste eisen, titel en jota van de wet. Niets viel ter aarde, want in Christus Jezus was die levende geest die heerschappij voerde. En in die heerschappij mocht hij zeggen, wie van u lieden overtuigt mij van zonde? Want hij ging het land door goeddoende, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. O, wat was die heerschappij van de levende geest in Christus Jezus. Wat was die groot. Wat was die heerschappij dag en nacht in hem. De vreze des Almachtigen was zijn spijze. Dat hij deed de wil des Vaders. Niemand, nog Pontius Pilatus, nog een van de overpriesters, nog een van de valse getuigen, kon in de diepste zin één zaak aanwijzen waarom ze hem zouden kunnen veroordelen. Hij was de heilige. in wiens gemoed geen bedrog gevonden is, maar die gewandeld heeft naar de wet des Heren, door de wet en de heerschappij des geestes, die in hem woonde, de levensgeest. Geliefde, de Heer Jezus Christus kwam als het ware in ons vlees en bloed. De Heer Jezus had in zichzelf ook een machteloosheid en een krachteloosheid voor zover het vlees aangaat. Want hij was der zwakheid onderworpen. Maar door de Heilige Geest zocht hij de wil des Vaders. En door zijn Godheid droeg hij het lijden en de toorn en de gramschap zonder eronder te bezwijken. In zijn heilig vlees droeg hij. Maar door de Heilige Geest zocht hij, worstelde hij, bedoelde hij de Vader, nam hij alle geboden, één voor één, in zijn heilige handen, en hij volbracht ze naar haar geestelijke inhoud. De wet des geestes in Christus Jezus. Wat is zij schoon, wat is zij volmaakt, wat kan er niet één kwadrant penning meer bij. Niets, niets van ons, zelfs onze zucht is nog onheilig en kan God niet behagen buiten hem. De wet des geestes, des levens in Christus Jezus. In mij? Nee. Voorlopig laten we even stellen, nee, mij niet. Mij sluit ze uit. Mij grijnst ze aan. Mij maakt ze onrustig en bang. Ik kan niet onder de wet van het heilige gebod staande blijven. Waarom? Ik heb van nature niet de levende geest die mij God doet liefhebben boven alles en de naast als mijzelf. Ik heb alleen een verdorven geest, dat ben ik zelf. Daarom is dit vers als het ware ook weer, laten we het zo eens zeggen, een geloofzaak. Hier kijkt de zondaar niet in de eerste plaats op zichzelf, maar op hem die in de dagen zijn vleeses, in die wet en heerschappij des geestes, de overwinning heeft gehad over alle vijanden. Over zonde, wereld en dood. Is dat uw vermaak? Is dat uw uitzien? Is dat uw enige hoop? Want reken erop, een andere hoop heeft geen grond. Met al het andere komen we bedrogen uit. Alles zal ons verlaten. Alles zal ons toeroepen, bij mij is het niet. Alleen de koning roept, kom bij mij, want bij mij is duurachtig goed. Ik doe mijn liefhebbers beërven dat bestendig is. Er is één overwinnaar, één zoeker van Gods eer, één bedoeler van des Vaders deugden. In hem was de wet des geestes des levens, volmaakt werkzaam, bij dagen en bij nachten, Gods wil bepeinst, en hem als het hoogste goed van harte gezond, met ingespannen krachten. Zie je, heb ik er nou wat aan? Heb ik daar iets aan? Dat zo die wet des geestes des levens in Christus Jezus. Wat je dus samen kunt vatten als de 10 geboden en de Heilige Geest. De geest van Christus. Waarmee de Vader hem gezalfd heeft. De wet die in hem vlees en bloed werd. Een levende wet. Die hij deed in de Heilige Geest. Die wet, die dus niet te scheiden is uit één te rafelen om te zeggen, 10 geboden of dit of dat, nee, Nee, Gods wil, Gods heerschappij leefde in de zaligmaker. In de staat zijner vernedering. Hij leefde in hem. Altijd, altijd door. Leg daar je eigen leven eens naast. Dan het is wel ver gezegd wat de man zegt. En ik hoop niet dat wij allemaal, moet je goed begrijpen, niemand heeft dezelfde weg hier op deze aarde. Maar als de man dan zegt, en als hij het geestelijk ziet, dan zeg je, dan geldt het voor ons allemaal. Als die zegt, ik ben van de jeugd aan doodbrakende. Dat is onze weg. Uitbrakers van de dood. Allerlei ellende onderworpen. Hoe kom je eruit? Wat is de troost? Wat is het leven hier toch in? Wat zou het kunnen zijn? Wel, de wet des geestes in Christus Jezus, zegt hij, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wat nu? Hebben zondaar er iets aan? Heeft hij er iets aan dat die wet des geestes in Christus Jezus was? Ja. Want hij had het niet van nodig naar zijn eeuwige godheid. Om menselijke natuur aan te nemen. En om met de Heilige Geest gezalfd te worden. Die daar hij rijk was, is hij arm geworden. Opdat hij ons door zijn rijkdom, door zijn armoede, zou rijk maken. Ja. En door zijn armoede en door zijn rijkdom zou arm maken. Mag je er wel bij denken. Vrijgemaakt, heeft mij, ja maar, wat is dat dan? Heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Nu geliefde, dat is nou een zaak, die moet je nou eens goed proberen uit elkaar te houden. Die ligt in de eerste plaats buiten ons zelf. Hier staat nou een zondaar en die kijkt naar twee kanten. Naar de ene kant, dat is zijn eigen kant en dat heeft hij ons voldoende uitgetekend in Romeinen 7. Maar nou is er nog een andere kant en die kant mag hij bekijken door het allerheiligst geloof. Door de Heilige Geest. Als op hoop tegen hoop. En dat is de kant die hij gaat noemen. Dat is de kant van Christus. Dat is in de eerste plaats, geliefde. Oh, laat dat de eerste plaats zijn en zeg niet, ja maar, wat dit? Nee, laat dit de eerste plaats zijn. De apostel heeft het oog erop op die in Christus Jezus zijn. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus, die in hem volmaakt alles deed, de wet verheerlijkte en al Gods rechten en deugden. Dat deed hij niet voor zichzelf, maar met die volkomen gehoorzaamheid heeft hij mij buiten het doemvonnis, buiten het rechtvaardig oordeel Gods gedragen. Met dat te doen. En heeft hij mij vrijgemaakt, met eerbied gesproken, van de wet die de zonde ontdekt, die de zonde gangbaar maakt, maar ook de heerschappij van mijn verdorven natuur, die een wet is van zonden en vloek, die mij altijd neertrekt en neerhaalt. Daar heeft die wet des geestes in het leven in Christus Jezus mij vrij van gemaakt. In hem. Want dat volk is in hem begrepen, in hem aanbemerkt. En in hem hebben ze hun heil en hun hoogstelijk, daarom juist. Die wet des geestes, des Christus, van Christus, die wet des levens, was dus eigenlijk door de toerekening en is nu door de toerekening, dat moet iedere arme worm horen, is mijn wet, mijn leven. Want hij deed het niet voor zichzelf, maar het formulier zegt, alsof ik zelf de gehoorzaamheid van de wet des geestes, des levens volbracht had, die Christus voor mij volbracht heeft. Dat is in de eerste plaats zo. Daarom heeft die wet des geestes die in de Heer Jezus Christus gewoond en gewerkt heeft. die heeft mij daardoor vrijgesteld van het rechtvaardig oordeel van God, omdat ik in die dierbare zoon altijd God geëerd en gediend heb, en dat ik in hem de straf en de toren reeds ondergaan heb, zodat er geen grimmigheid meer is voor Jacob en geen verbolgenheid tegen Israël, want hij ziet ze niet meer, niet omdat ze verborgen zijn, maar omdat ze niet zijn. Hij heeft ze in hem totaal weggedaan, alle overtredingen uit het boek uitgewist. Zeg je dat is erg voorwerpelijk? Nou, van dat voorwerpelijke, daar hangt nou de zaligheid van af. Daar hangt de zaligheid van af. Daar hangt het van af. Dat nou die wet des geestes in Christus Jezus mij ten goede komt, me vrijmaakt. Ja, maar zegt u, ik ben toch nog een zondaar. Gods volk zijn toch zondaren. Dan blijven ze toch tot hun laatste snik toe. Ja. Ja, ja. Daar heb je nou het puntje wat ik bedoel. Dat is nou het onoplosbare geheim. Dat is het nou. De apostel wil niet zeggen, ik ben aan mijn kant gezien een heilige man. Nee, ik ben vleeselijk. Maar, kijk, nou kijkt hij door het geloof naar hem, dan zegt hij, ik ben overal bevrijd van. Geen zonde, geen dood, geen vloek is er meer. Het is alles opgelost in die dierbare borg en middelaar. Die het enige rantsoen is wat de Vader behagen kon. Nou, dat is toch onuitsprekelijk groot. Als je daar geloof voor krijgt, dat is ontzettend groot. Te zeggen, ja, maar geloof, wat is dat dan? Geloof, dat is de Heilige Geest die in het hart werkt. En die ellendeling af laat zien van zichzelf in het opzien op hem. Al staat heel de boel in brand, van binnen en van buiten. Geloof is iets, dat kun je nooit maken. In de grootste smarten wordt het verheerlijk bij ogenblik. Blijven hun harten in hem gerust. Hebben ze dan zelf? Nee, ze hebben niets. Ze blijven van zichzelf zeggen, verkocht onder de zon. Als ze zien, voor die wet des geestes des levens, die in Christus Jezus zo schoon schitterde. Die wet des geestes des levens, daaronder blijven zij, arme, vuile zondaar, voor hem. Maar slaan ze hun ogen omhoog, door het allerheiligst geloof, dat de geest zegt, eet vrienden, drink en word dronken, mijn liefste. Drink van de wijn die ik voor u gemengd heb, van de tafel die ik voor u heb toebereid. Dan zeggen ze, kan het niet begrijpen. Hoe kun je nou blij zijn? Wat heb je nou om blij te zijn? Ben je dan zo oppassend? Ben je zo in je eigen dan zo tevreden over je eigen? Ben je zo heilig, zo rechtvaardig, zo goed, zo minzaam, zo lief? Schrik ervan, hou maar op. En toch blij. Ons hart, zegt de man, is in hem verblijd. In hem. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus, in de gezalfde zaligmaker, de ambtelijke dienstknecht, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Gaat het nou verder? Ja, het gaat verder ook. Maar eerst dit. Eerst het fundament. Niet zonder fundament wel. Niet zonder fundament, want dan blijf je hele leven zand slepen. En elke keer wordt het weggeblazen, dan heb je hem, dat hebben we dan toch wel een naleven misschien, maar ik bedoel, dan werk je er zelf nog aan mee ook. Dan werk je er zelf aan mee. Eerst het fundament. In Christus Jezus is zijn uitverkoren kerk vrijgemaakt. Door het geloof omhelzen ze dat. Wat is de vrucht daarvan? Dat de Heer een spoor maakt ook in hun leven. een spoor dat ze van de heerschappij en de dienstbaarheid van die wet der zonde en des doods, die onverbiddelijke wet die hen dreef en opjoeg, bevrijd worden. Zodat gij niet doet wat gij wilt. Zodat zij hun vrucht hebben uit hem en in hem. Zodat de kinderen der eenzamen meer zijn dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Vrucht. Ja, want ik zeg dat expres erbij, want je hebt altijd van die mensen die dan zitten te luisteren expres om te horen of dat ze niet iets. Dus ja, maar dan kan een mens maar dit en maar nee, zo moet je het niet zien. Als je dat gelooft, wat ik straks gedaan heb, als je daar ervaring van hebt in het leven, dat je zegt, zinken. Zinken en verdrinken. En nochtans opgeraapt. Nochtans met een kruimeltje geloof. Gij, Heere, alleen. Als je die blijdschap iets van kent, dan hoef je daar niet bang voor te wezen. In die zin, dat zijn mensen vol met gebreken, maar ik bedoel, daar hoef je niet zo'n zedenprekertje voor te wezen, hoor. Want die dat gelooft, dat hij geheel en al vleeselijk is, en door de wet des geestes des levens, vrij van het oordeel des doods en der verdoeming, die zegt, ach Heer, leer mij uw weg. Vredig mijn gespleten hart tot de vrezen van uw naam. Dat mijn ziel en zinnen u alleen mogen prijzen en eren. En leven naar uw goddelijk bevel. Hoe wordt op aard uw goedheid ooit vol vrezen? Ge doet op aard van alle schepselen wel. Ach, wier ik in uw wetten onderwezen. Dat is toch een troostrijke gang. En hoe gaat het dan in die onderwijzingen? Het gaat aan Gods kant goed. En aan onze kant zal het wel zo blijven, piepend en knassend, hier een spaak uit en daarheen. Maar ze gaan, elk hunner zal in het zalig oord van Sion, haast voor God verschijnen. Soms zit de zaak helemaal vast, kunnen niet verder, waarom niet? Ja, uw liederen zonde maken een scheiding tussen de Heer en tussen uw lieden. Ze verbergen uw aangezicht. Dat is werkelijkheid. We kunnen wel een vroom praatje over heiligheid praten, maar als Gods geest ons ontdekt, heb je dan nog wat? In je bestaan voor God, heb je dan nog iets om op te kunnen terugvallen? Nee. Nee, dan heeft hij niets, dan staat heel de zaak stil. Totdat de koning komt en zegt, alle dingen zijn gereed. Alle dingen zijn. Wees niet bevreesd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan gaan ze weer verder. Verblijd u niet over mij. O mijn vijandin. Indien ik gevallen ben, zo zal ik wederom opstaan. Ja, al val ik 7 malen, zo zal ik wederom opstaan. Zo gaat de kerk nu op reis. Onder dit teken, onder deze waarheid, in dit eigenlijk sterk afsnijdende voor alle vlees, maar vertroostende voor degene die de made heeft gevonden in zijn vlees, en iets verstaat van wat Bill dat zegt, en misschien niet helemaal begreep, maar wanneer begrijpen wij, als die zegt, zal een mens, de sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. Hoe zal dan een mens rechtvaardig zijn bij God, die een made is, en des mensenkind die een worm is? Als we dat nou ontdekken in ons leven, zeggen ja, nou wordt dit de enige hoop, de enige verwachting. Dan heb je niet veel te complimenteren meer, dan is alles eigenlijk aan de kant. Hoef je niet te praten als je niet kan praten. Je hoeft niet te lachen als je niet kan lachen. Je hoeft niet te huilen als je niet kan huilen. Daar gaat hij met wat eenmaal Jan de Ruiter zei. Mijn thuis is bij Jan de Was. Daar moet ik mee verkeren. En zal ik op de mas mijn centen mee verteren. Maar ze gaan naar des konings paleis. Geliefde, houd goede moed. Gij die het niet weet. Gij die uzelf geen plaats kunt geven. De Heilige Geest geeft Christus de plaats. Voor uw ogen. In hem. Al uw heil en zaligheid. En laat u dan door geen duivel en zonde wederhouden. Om te fluisteren waar niemand u ziet of hoort misschien, Heere. Ik weet het niet. Maar zou ik nog zalig kunnen worden om uwentwil? Zou dat kunnen? Zou er voor zo'n enkel vleeselijk mens nog een weg zijn? En ge zult erachter komen, vroeg of laat, en vroeg en laat, dat die in Christus Jezus is, heeft geen gevaar te vrezen, al blijft zijn hart stilstaan van angst. Amen.